nog twee veegvragen die gesteld moeten worden. Als wij, en ik leg dit puur aan u voor, in dit tempo doorgaan, dan zijn we dus rond 10:50 klaar met de beeldvorming. En dan moeten we nog richting de oordeelsvorming, nog los van dat we ook het NPG zouden willen bespreken. Ik geef het u puur mee, terwijl de volgende wethouder naar voren loopt. Kijk, wethouder Heller komt naar voren. En klimaat en energie, natuur en groen, milieu en afval, bereikbaarheid en parkeren, werk en inkomen, vluchtelingenopvang, statushouders en inburgering. Daar kunnen nu de vragen over gesteld worden. Welkom aan de wethouder en de ondersteuning. Ik kijk de zaal en ik zie het CDA, de heer Postma, met de eerste vraag.
Dank u, voorzitter. Even naar aanleiding van de beantwoording van onze technische vraag over de reserveopvang Oekraïners. Ik begrijp hem, maar ik zou toch nog even wat nadere toelichting van de wethouder willen, wat voor kosten wij in de toekomst dan verwachten, waarvoor we deze voorziening dan nu moeten treffen. Ten meer ook omdat ik van mening ben of begrepen heb dat alle kosten die wij maken in zaken de opvang door het Rijk worden vergoed. Dus waar zouden wij dan nog nu een voorziening voor nodig hebben? Dank u wel.
Andere vragen over opvang Oekraïners, laten we vluchtelingen gewoon breder dan even pakken. Ik zie mevrouw Deurlacher en ik zie de heer Heek en ik zie de heer Deen. Dan begin ik even bij mevrouw Deurlacher, uw vraag.
Ja, dank voorzitter. Wij hebben inderdaad ook even gekeken naar die reserves. Maar zou het wellicht een idee zijn dat onze vluchtelingen, ook makkelijker bij ons weer aan het werk kunnen? Dat ze zelfredzaamheid kunnen creëren.
Dank, de heer Heek. U moet even uw microfoon aan doen, meneer Heek. ChristenUnie.
Ja. Ik zag dat er een behoorlijk deel van het forfaitbedrag voor het leefgeld van particulier opgevangen Oekraïners over is. En ik was benieuwd, zit daar een verschil tussen de theorie en de werkelijkheid? Of gebruiken niet alle particulier opgevangen Oekraïners het leefgeld? En zijn wij ook actief op zoek naar Oekraïners die daar recht op hebben?
En dan gaan we nog de heer Deen, D66.
Ja, aanvullend op de vraag van de heer Postma, zou in uw antwoord mee kunnen geven of u bepaalde risico's ziet ten aanzien van te verwachten kosten.
Ja, we hebben dan alle vragen over Oekraïne opvang, vluchtelingenopvang gehad. Dan is het woord aan de wethouder.
Dank, voorzitter. Het uitgangspunt dat de Rijk de kosten betaalt, dat klopt. En zoals het er nu naar uitziet, zijn we zelfs in staat om daar redelijk structurele lasten die we in eigen huis maken op het bredere dossier Oekraïneopvang en vluchtelingenopvang mee te dekken. En dat is eigenlijk het onderliggende systematiek ook om die voorziening in te stellen, om die kosten op die manier ook gescheiden van de rest van de begroting, dus ook transparant en inzichtelijk voor u, in beeld te brengen. En daarmee worden uiteindelijk alle kosten betaald door het Rijk, inclusief dus ook de kosten die we hier inpandig maken. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met onzekerheden. Er zijn af en toe vanuit leefbaarheid of anderszins behoefte aan extra inzet van mensen, middelen, et cetera, op de locaties die we op dit moment hebben. Dus dat is ook een reden om een voorziening te hebben om daarop te kunnen acteren wanneer dat nodig is. Met de aantallen waar we het nu over hebben per locatie, kunt u zich voorstellen, ja, zet 500 willekeurige mensen in één gebouw bij elkaar en zegt dat ze daar samen moeten leven gedurende een langere tijd. Ja, dan levert dat gewoon af en toe spanning op. Dus dat vraagt in toenemende mate ook wel iets qua leefbaarheid en beheersbaarheid. Dus daar zitten soms uitgaven in waarvan het dan van belang is om die snel te kunnen doen. En door deze systematiek te kiezen nogmaals, beogen we ook daar een stuk transparantie in aan te brengen. De daaropvolgende vraag, voorzitter, betrof of onze vluchtelingen niet aan het werk zouden moeten. Ga er eventjes van uit dat gedoeld wordt op de statushouders die wij hier huisvesten. Er wordt neergeschud.
Ja, dat hebben het over, dus niet de statushouders, hebben het dan mensen die wachten op de status of ook over Oekraïners?
Ik kan zo'n goudstuk er even niet bij vinden, maar ik heb vanuit de Rijksoverheid pagina begrepen dat Oekraïense vluchtelingen, die dus echt die status hebben, dus niet zozeer een statushouder zijn, maar de vluchtelingen gewoon aan het werk zouden mogen. En zouden we dat ook niet gewoon kunnen motiveren? Want het, wellicht is dat ook gewoon goed voor hun eigen ontwikkeling, inburgering en maatschappelijke omgeving.
U heeft het over Oekraïense vluchtelingen dus. Dus Oké. En dat dan in relatie tot afgelopen, tot de jaarrekening? Ja, ik geef toch even het woord aan de wethouder om daar dan kort op te antwoorden. En dan hebben we nog twee andere vragen die lagen.
Ik sluit niet uit, voorzitter, dat er ergens in de jaarstukken een passage hierover staat. Dit is in hoge mate een theoretische groep, een groep die nauwelijks bestaat, omdat Oekraïners om hier opgevangen te worden geen asiel hoeven aan te vragen. Ze kunnen het in theorie wel en incidenteel gebeurt het wel eens. Mij zijn die gevallen niet bekend. De Oekraïners die wij hier hebben, dat zijn geen Oekraïners die formeel onder de COA-vlag de vluchtelingenroute vallen. Die mensen die mogen vanaf het begin dat ze hier zijn al aan het werk. En het overgrote deel daarvan was ook al echt binnen een kwestie van een paar maanden, meer dan 60%, geloof dat inmiddels tegen de 80 zit, aan het werk. Dus daar zit geen beletsel. Integendeel zou ik bijna zeggen, voor een deel vullen die mensen misschien ook wel arbeidsplaatsen op waar wij zelf tekorten hebben. Dus in die zin snijdt dat mes wellicht aan twee kanten. Het leefgeld voor de Oekraïners in de particuliere opvang, die hebben we en die proberen we gedurig te bereiken. Ik weet even niet meer wie die vraag gesteld had, dus wie ik moet aankijken. Ah, excuus, dan kijk ik graag even uw kant op. In algemene zin hebben we daar breed over gecommuniceerd en dat herhalen we bij tijd en wijle. Om die mensen in de particuliere opvang die we nog niet in beeld hebben eventueel te kunnen bereiken. Dat doen we ook in hele hoge mate via onze partners in de stad die hierbij betrokken zijn. Vele vrijwilligers gelukkig. Maar ik kan niet uitsluiten dat er mensen zijn die wij nog niet in beeld hebben. Ik ga ervan uit dat we vrijwel alle particuliere opvangen in beeld hebben. En dat zijn bijvoorbeeld ook mensen die we structureel geïnformeerd hebben toen er bijvoorbeeld nieuwe locaties openden om aan te geven dat men daar wellicht naartoe zou kunnen. Dus die informeren we structureel over allerlei relevante zaken. In zijn algemeenheid communiceren we veelal via de partners in de stad. Maar ik kan niet uitsluiten dat er ergens iemand in een particuliere opvang zit die, waar we nog geen contact mee hebben. Uw wat meer kwantitatieve vraag, die kan ik, die u stelde, of we daar misrekeningen hadden zitten of verkeerde inschattingen hadden gemaakt, die kan ik op dit moment in alle eerlijkheid moeilijk beantwoorden. We hebben met normen te maken, ook van het Rijk. En we zetten het geld maximaal weg. Er zit in ieder geval geen rem op met de insteek om geld over te houden. Maar het is prettig om te weten dat daar nog enige ruimte zit, mocht dat nodig zijn, mochten we mensen op het spoor komen. Want nogmaals, als ze er zijn, dan komen ze graag op het spoor. Laat dat helder zijn. De belangrijkste risico's als het gaat om, als je kijkt naar de gelden zoals we die nu binnenkrijgen vanuit het Rijk, dan zijn die met name gekoppeld aan op dit moment de twee grote opvanglocaties voor de Oekraïners. En in principe hebben we daar overeenstemming met het Rijk over en hebben we daar ook toestemming voor gekregen. Dus in redelijkheid, in bestuurlijke zin, zie ik daar niet zo heel veel risico's. En daar slaap ik vrij gerust op. In theorie zou het kunnen dat we de spelregels gaan veranderen. Dan nieuwe gevallen, dan heb je het altijd over bestaande gevallen. Maar dat zou eigenlijk een dermate inbreuk zijn op de afspraken. Daar ga ik niet van uit. Normbedragen die worden gehanteerd, die kunnen natuurlijk wel verlaagd worden. En daar kunnen we in de toekomst dan wel mee te maken krijgen in voorkomende gevallen. En als dat aan de orde is, dan zal dat wellicht betekenen dat we dan binnen een wat strakker financieel kader de opdracht uit moeten voeren. Maar op dit moment is wat mij betreft daar echt geen reden tot zorg. Anders dan dat je altijd moet opletten dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren natuurlijk.
Ronden we het blok vluchtelingen. En daarmee meegenomen Oekraïnse vluchtelingen af, gaan we nieuwe vragen, een nieuw onderwerp. Kijk, daar gaan heel veel vingers luchten. Ik begin even bij mevrouw Van de Beek van Democraten. Ze spreekt u goed in de microfoon alsjeblieft. Van de vorige ronde vond ik u moeilijk. Ja,
dat zou ik doen. Dank u, voorzitter. Personen met een bijstandsuitkering. Ik heb een gecombineerde vraag. Kan dat? In 2022 waren er dus 449 personen met een bijstandsuitkering voor de corona. In 2019 waren dit er 369. Dat is een stijging van meer dan 20%. Kunt u hier een toelichting op geven? En als tweede, de uitstroom is veel lager dan de streefwaarde bij bijstandsuitkeringen. Kunt u dit ook toelichten?
Zijn er aanvullende vragen over uitkeringen? Want dit is bijstandsuitkering, maar laten we het dan breder nemen. Ik zie mevrouw Remmers en ik zie de heer Westerling. Ik begin bij mevrouw Remmers, GroenLinks.
Ja, dank u wel. We hadden graag een analyse gezien van de stijging die wij realiseren in tegenstelling tot de landelijke trend. Maar we gaan uw vraag niet stellen, maar aanvullend de vraag wel stellen waarom wij geen sociaal dashboard kwartaal 4 en kwartaal 1 2023 hadden gehad. Want die hadden we graag bij de jaarrekening betrokken.
En dan de heer Westerling, VVD.
Ja, ik had bijna dezelfde vraag als de Democraten Hilversum. Ik zou het aan toe willen voegen. We hebben volgens mij ook in 2022 hadden we al toch een hele krappe arbeidsmarkt. Dus zou u dat in uw antwoording willen betrekken?
Ja, dat zijn alle vragen op dit gebied. Over uitkeringen, dan gaan we naar de wethouder.
Dank, voorzitter. In algemene zin zijn wij een zogenoemde nadeelgemeente. Dat wil zeggen dat wij meer uitgaven hebben dan we inkomsten krijgen. Wat erbij. Dat is niet hoe we het in de begroting hebben zitten, dus dat is een heel ander verhaal. En dat betekent onder andere dat wij naijlen in de ontwikkelingen op de rest van Nederland. Als Nederland daalt, dan dalen wij later. Dat is bijvoorbeeld een effect wat je na corona hebt gezien. Je hebt het Nederlandse, het beeld van heel Nederland is dat vrij snel nadat de pandemie voorbij was, dat de arbeidsmarkt enorm aantrok en dat er dus een forse daling plaatsvond in het bijstandsvolume in die zin. Bij ons heeft die minder plaatsgevonden. Dat is een fenomeen waar we al langer mee te maken hebben. We zien dat beeld al jarenlang. Binnen Hilversum, dat we daar in ongunstige zin afwijken. Dat is de analyse. We hebben u daar vorig jaar in een brief over de reïntegratie aanbesteding ook nader over geïnformeerd. Wat we op dit moment daaraan doen, is allereerst dat we de begeleiding, want dan gaat het over de uitstroom, die inderdaad ook achterbleef, dat we die op twee manieren hebben aangepakt sinds begin van dit jaar. En dat is allereerst dat we via aanbesteding nieuwe reïntegratiediensten hebben ingekocht, waarbij, en dat vind ik een heel belangrijk punt, onze eigen consulenten weer de regie voeren. En dat hadden we in feite uitbesteed ook richting partijen die ook zelf trajecten aanboden. Dus in die zin hebben we de regie weer nadrukkelijk in eigen huis gehaald. Onze consulenten bepalen welke trajecten cliënten krijgen aangeboden van externe partijen. Dat is één. En twee is dat de aard van de reïntegratievoorzieningen niet aansloot bij de doelgroep. De reïntegratievoorzieningen waren met name gericht op kortere afstand tot de arbeidsmarkt. Dus mensen die relatief dicht op de arbeidsmarkt zaten. Als we kijken naar de bijstandspopulatie, dan zien we dat voor het overgrote deel niet meer het geval is. Het heeft allerlei oorzaken, daar zal ik niet over uitweiden. Maar als je kijkt naar onze bijstandspopulatie, dan zie je dat een heel groot deel daarvan eigenlijk geen reële arbeidsverwachting meer heeft. En een even heel groot deel een afstand heeft, zoals we het in het jargon noemen, van minimaal 2 jaar tot de arbeidsmarkt. Dus dat vraagt hele andere interventies, hele andere trajecten. En met het nieuwe inkoopproces wat we dit voorjaar hebben afgerond, hebben we dus ook meer trajecten die specifiek voor die doelgroep van belang zijn. Dus dat is een hele belangrijke manier voor dit college om die uitstroom inderdaad omhoog te krijgen, om van die in principe negatieve situatie af te komen. Ik hoop daarnaast in de loop van dit jaar nog nader te gaan kijken naar, nou, even heel plat gezegd, knoppen om aan te draaien om dat, de omvang van het bestand te beïnvloeden. Maar daar komen wij dan op een later moment over te spreken.
En het dashboard nog van GroenLinks.
Nou, u stelt die vraag aan de goede persoon. Ik kan hem helaas niet naar collega Van Voorde afschuiven. Want de oorzaak ligt binnen mijn portefeuille en die heeft te maken met de energietoeslag. Die zat dusdanig in de systemen verweven dat we een aantal indicatoren kregen, bijvoorbeeld bereikregelingen die ruim boven de 100% uitkwamen. En dat ken natuurlijk niet. Het is een technisch verhaal, maar dat heeft enige moeite gekost om dat eruit te slopen en de zuivere beelden weer terug te hebben. Zonder de vervuiling vanuit die energietoeslag. Inmiddels hebben wij een eerste versie gezien van Q4 van afgelopen jaar en Q1 van dit jaar. Ik weet niet wat we precies hebben afgesproken, maar die zullen we één deze dagen in het college hebben. En dan komen ze beide vanzelfsprekend ook naar u toe.
Dan ronden wij het blokje uitkeringen af en gaan wij naar een volgende vraag, de heer Gubbels, Democraten Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over aardgasvrij maken van de Meent. Er zijn nog maar weinig woningen zijn daar aardgasvrij gemaakt. De vraag is heel simpel. Moet de verwachting qua haalbaarheid richting 2028 worden bijgesteld?
Zijn er aanvullende vragen over aardgasvrij in de Meent? Of sowieso aardgasvrij, dan is in de meent dus nee. Dan is dat Wel, toch. Dan wel. De heer Deen, D66.
Dat is dan niet in de meent, maar ik vraag een beetje om wat rekkelijkheid. Wij hebben een technische vraag gesteld over het energielabel van sociale huurwoningen. En er werd beloofd dat we er hierop terug zouden komen. Het is wel een wat technisch, dus als de wethouder makkelijk kan doen en anders mag het schriftelijk.
En weet iedereen dan over welke vraag het nog gaat? Misschien dat u dat nog even snel moet noemen, want anders gaat de wethouder
het,
weet het, maar de rest
het,
is...
Het aantal label B van sociale huurwoningen.
Oké. De wethouder.
Dank, voorzitter. Dan begin ik voor het gemak even met de tweede vraag. 54%, dat is het korte antwoord op uw vraag. Maar ik moet daar twee disclaimers bij geven. De eerste is dat het totale voorraad aan huurwoningen van de corporaties betreft. En daar zitten dus ook middenhuurwoningen tussen die zij aanbieden. Relatief niet zoveel, maar ze zitten er wel tussen. En het tweede disclaimer is dat het heel nadrukkelijk een dagkoers is. Omdat men continu bezig is om woningen te verduurzamen, te renoveren, et cetera, et cetera. Dus dat getal verandert continu, maar dan wel in de goede richting. Namelijk omhoog, naar een hoger percentage. Dat voor wat betreft terecht, voorzitter, want dat antwoord had men nog te goed. De verwachtingen ten aanzien van... Het project De Meent, het project onderdeel van het landelijke programma Aardgasvrije Wijken. En het is denk ik goed om ons te realiseren dat dat een programma is van het Rijk, waarin door heel Nederland verspreid pilots zijn opgestart, die allemaal hele andere aspecten van de energietransitie oppakken, belichten, et cetera. En die pilots die zijn nadrukkelijk bedoeld om ervaring op te doen. Daarbij is het formele doel om inderdaad in 2028, aan het einde van de looptijd van die pilot, die woningen volledig van het gas te hebben. Maar we weten, en daarom is het ook een pilot, dat het een hels karwei is. Zeker ook omdat wij hier hebben gezegd dat het op vrijwillige basis geschiet. Heb ik de verwachting dat we in 2028 al die woningen van het gas af hebben? Nou, dat wordt een verduiveld lastige opgave, kan ik zeggen. Tegelijkertijd kan ik er ook wel bij zeggen dat als je kijkt naar dat landelijke programma van al die PAW-projecten, dat men buitengewoon tevreden is en blij is met het project wat wij in de Meent lopen. Niet omdat we daar nu een beperkt aantal woningen volledig van het gas af hebben, maar omdat dat we daar wel degelijk meters aan het maken zijn in het ontwikkelen van dienstverlening en producten met onze partners, energiediensterbedrijven, woningcorporaties en energiecoöperaties. En omdat we wel degelijk hele waardevolle ervaringen op aan het doen zijn waar je tegenaan loopt op het moment dat je zo'n wijk, zeker met gespikkeld bezit, privaat eigendom en woningcorporatie eigendom, gaat doen. Dus nee, we maken niet de snelheid die we met z'n allen zouden willen en eigenlijk ook moeten maken. Maar ja, we doen wel degelijk, zeker ook in vergelijkende zin met de rest van Nederland en de andere projecten, hele waardevolle informatie en ervaringen op die ons zullen moeten gaan helpen om die versnelling erin te gaan brengen de komende jaren.
Gaan wij naar een nieuwe vraag. En de heer Venema van de VVD had een vinger al opgestoken net voor een nieuw onderwerp. Meneer Venema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vraag over de prestatieindicator voor de waardering van de bereikbaarheid van het centrum per auto. Ik zat een beetje te zoeken in alle stukken die we hebben. Ik zag dat het vorige keer een 5,4 was en nu is de uitkomst een 5,5. Maar de bron van die 5,5 kan ik niet vinden, de Hilversum Monitor van dit jaar. Maar goed, misschien dat u dat weet. Maar mijn vraag is even, zijn er bij die uitvraging, is er onderscheid gemaakt in doelgroepen? Of is het gewoon iedereen die de motor heeft ingevuld, of zitten daar nog ondernemers tussen, of ambulances, dat soort dingen?
Zijn er meer vragen over bereikbaarheid? Dan trek ik hem even ietsje. Ja, dan gaan we nou, dit is een wat rekkelijk begrip, maar dan trekken we en maken dat blok wat breder. Ik begin bij de heer Vonk en dan zijn er meerdere.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, bereikbaarheid, dan heb ik het in dit geval over de bus. Voor niks met de bus. Naar aanleiding van technische vragen van Democraten Hilversum. 2 jaar geleden is een motie aangenomen, A2192, om dat eens te gaan regelen die voor niks met de bus staat. Ook in het collegeprogramma volgens mij. Wanneer kunnen de Hilversummers voor niks met de bus? Dit loopt al 2 jaar.
En dan mevrouw Remmers, GroenLinks.
Ja, dank u. Dat is ook het brede onderwerp bereikbaarheid. En dat gaat over de vele verbouwingen zeg maar, in Hilversum en de fietsveiligheid. Want eigenlijk zien we dat alle gebruikers van in het verkeer ontevreden zijn over de bereikbaarheid. Maar ook de veiligheid en met name van onveiligheid van fietsers is vergroot. Dus zouden we daar iets aan kunnen doen? En dan de suggestie zou natuurlijk zijn om standaard 30 kilometer voor auto's in te voeren in de hele stad.
Ook dit blikt wel redelijk vooruit. Er is al een suggestie voor het nieuwe jaar, maar u zegt dat dan toch in relatie...
Met de onveiligheid die vorig jaar is toegenomen.
Oké. De heer Gubbels, Democraat Hilversum.
Ja, dat sluit heel erg aan, maar dan op een iets ander vlak. De toename van het aantal verkeersongelukken en slachtoffers, wordt gerefereerd aan de elektrische fietsgebruik. Dus de vraag is dan ook, volgen daar nog acties bij?
Andere vragen nog? Nu hebben we bereikbaarheid redelijk breed getrokken. We hebben dan nog één van de heer Laherzen, Partij van de Arbeid.
Ja, een beetje een aansluiting op mevrouw Remmers, alleen wel terugblikkend naar 2022, naar de jaarrekening. Ondanks alle mooie groene vinkjes heeft u nou serieus het idee dat Hilversum voor de voetganger en ook de fietser, maar ook vooral voor de voetganger en de minder de gehandicapte voetganger echt veiliger op geworden is? Want wij krijgen toch sterk de indruk van niet.
Dat laatste had u niet hoeven zeggen, dat hebben we niet gehoord. We hebben nu de veiligheid helemaal gehad, de wethouder.
Dank voorzitter. De eerste vraag van u verder, maar ik vind hem redelijk technisch. En ik moet u zeggen, ik weet niet precies hoe binnen de Hilversum Monitor wordt gedifferentieerd. Volgens mij wordt daar inderdaad wel gekeken naar representativiteit. Maar hoe ver dat gaat, weet ik niet precies. Maar ik wil dat voor u nagaan en dan kom ik er alsnog schriftelijk bij u op terug. Of dat in dit geval ook specifiek bij deze indicator wel of niet gedaan is. Voor niks met de bus, daarvan hebben we afgesproken dat het onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie. Dus ik heb daar, het college heeft daar gisteren besluiten over genomen. En die zijn vandaag openbaar gemaakt en naar u toe gegaan. Ik neem aan per digitale post. Dat geldt ook voor voorstellen ten aanzien van 30 kilometer gebied in Hilversum. Dat is het vooruitkijken. Dat heeft alles te maken met de veiligheid. Bij de opbrekingen, en dan kijk ik vooral eventjes terug, gezien het feit dat we het hier over de jaarrekeningen hebben. Ik heb zelf ook rondgefietst, alleen en samen met de Fietsersbond en met ambtelijk adviseurs, om met name ook te kijken naar de wegopbrekingen en de situatie daar. We hebben gewoon helaas ter plekke moeten constateren dat dat vaak niet optimaal geregeld was. En dan gaat het om bebording, om bewegwijzering en ja, daarmee ook om een stukje veiligheid, bijvoorbeeld daar waar fietsers de rijbaan op moeten. Daar hebben we intern de processen verder op aangescherpt en daar de afspraken over gemaakt. Dit heeft alles te maken met de aannemers en de onderaannemers die dat uitvoeren. En ja, bij hun staat dat helaas op een andere plek op de prioriteitenlijst dan wellicht hier in dit huis. Maar we hebben die processen aangescherpt en onder andere ook afgesproken dat we een rondje doen en kijken ter plekke als er een omleidingsroute is ingesteld. Hier zijn eerder vragen over gesteld, ik dacht door de heer Leijers, maar dat weet ik niet zeker. Die we ook in die lijn beantwoord hebben. Dus dat is eventjes terugkijkend verhaal. Het verhaal naar de toekomst toe, maar daar gaan we het geloof ik morgen over hebben. En volgende maand verwacht dit college buitengewoon veel effect van de 30 kilometer snelheidsverlagingen die we met name in het centrum voornemens zijn te gaan treffen. Het probleem van de e-bikes in zijn algemeenheid, dat ligt er met name in het feit dat de onderlinge snelheidsverschillen toenemen op het fietspad. Nou, we kennen natuurlijk al langer het probleem in Hilversum van de beperkte ruimte. Op het moment dat die snelheden toenemen, of dat nou enorme bakfietsen zijn, fatbikes of ja, wat je tegenwoordig ook allemaal hebt, neemt die onveiligheid toe. En dat is een landelijke trend die je ziet. Wij hebben daar niet het pasklare antwoord op. Het vergroot, vrees ik, uiteindelijk de druk op de toch al schaarse ruimte die we hier met elkaar hebben. De diversiteit onder de verkeersdeelnemers neemt toe. Dat betekent iets voor de ruimte. Dat verhoogt die druk. Het is een probleem wat we overal zien. Ook daar zijn we met de Fietsersbond over in gesprek. Ook die hebben niet het ultieme antwoord daarop. Die zien ook dat zeg maar binnen de achterban die zij vertegenwoordigen, ja, dat verschil toeneemt. Dat soms ook de ene ander in de weg zit. Ik hoor als simpele fietser ook af en toe gewoon door zo'n boedelbak of fatbike overhoop gereden als ik niet oppas. Dus dat zal extra eisen stellen aan de veiligheid en met name de ontwerpcriteria die we de komende jaren toepassen. De fysieke ruimte tot ontwerp en in hoge mate toch fysieke ruimte en afscheidingen die dat wellicht nog meer vraagt dan dat in het verleden het geval was.
De gehandicapte voetgangers van de heer Laherzen, Partij van de Arbeid.
We hebben heel veel te maken met opbreking in deze stad en dat weten we. En met name voor deze groep die u noemt is dat natuurlijk funest. Daar waar het voor ons, zou ik bijna willen zeggen, vaak al onduidelijk en onoverzichtelijk is, is dat voor deze groep nog funester, omdat de reguliere beleiding, begeleiding en dergelijke verstoort, ontbreekt, vaste routes anders zijn. Dus nee, in zijn algemeenheid zal dat niet helpen voor deze groep. Specifiek voor deze groep denk ik dat die daar last, hinder, nadeel van hebben. Als ik, voorzitter, de vraag mag begrijpen als een oproep om daarmee meer aandacht voor te hebben, dan neem ik hem graag op die manier mee.
Ik kijk naar een nieuwe vragenrond over een nieuw onderwerp. Ik zie dat er zijn er dan nog. Wie had ik, zag ik nu met vingers? 1, 2 en 3, nog drie onderwerpen. Dan begin ik nu eens bij de heer Nanninga, ChristenUnie.
Voorzitter Van Doorn.
Wat zei u?
Als u deze kant op kijkt, ziet u nog een vraag.
De eerste?
Ik begreep u als. U was aan het inventariseren volgens mij over nog meer onderwerpen.
Ja, oké. Dan had u ook nog een nieuw onderwerp. Ja, oké. Okay. We begonnen bij de heer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat over de waterkwaliteit. Want de waterkwaliteit in Hilversum in Nederland is heel bedroevend. We zijn nog ver weg van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water. En ik vroeg mij af, voldoet de gemeente eigenlijk aan de afspraken? En naar aanleiding van de beantwoording ook van dat wij geen controle doen op foute aansluitingen, zouden we dat misschien wel moeten doen?
Andere vraag over waterkwaliteit. Zo niet, dan is het woord aan de wethouder.
Dank, voorzitter. Ik moet bekennen dat ik niet in detail op de hoogte ben van de exacte verantwoordelijkheidsverdeling die dan gaande tussen met name gemeente en waterschap. Het probleem speelt in zijn algemeenheid met name in het buitengebied, waar het bij mijn weten primair een verantwoordelijkheid is van het waterschap. En ik heb een waterschapsbestuurder nog niet zo lang geleden horen zeggen van ja, dit probleem doet te weinig pijn in dit land en daarom gebeurt er niks mee. We zeggen het, we constateren het met z'n allen, maar het doet nergens pijn en dus vindt er niet heel veel plaats. Ik weet wel dat het onderdeel is ook van de aanpak die vanuit de provincies voor het landelijk gebied plaatsvindt de komende tijd. Natuurlijk geïnitieerd vanuit de stikstofproblematiek, maar inmiddels zijn ook de veenweideproblematiek en ook de waterkwaliteit zijn in die programma's geschoven. Dus dat is met name de route waarop ik verwacht dat we dat de komende jaren zullen gaan aanpakken. En ook wij in Hilversum daar, voor zover wij daar een rol in spelen, ook een rol in te pakken zullen hebben.
Mijn voorstel is om de vragen van VVD, D66, Partij van Arbeid gewoon nu in één keer achter elkaar te doen. Ook al zijn het wellicht verschillende onderwerpen. De wethouder is warm gedraaid, dus dat gaat vast goed komen. En ik kijk ook even naar de tijd. De heer Venema, VVD.
Warm gedraaide wethouders, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, via u, de wethouder heeft dit jaar 6 miljoen verdiend aan parkeren, ruim in dit dorp. Dat vind ik, nou goed, wat u daarvan vindt, dat hoort u later wel. 4,5 ton daarvan had u niet eens begroot. Dat staat ook in de stukken als zeer waarschijnlijk incidenteel. En mijn vraag is, wat gaat u doen met die 4,5 ton?
Dan, de heer Deen, D66.
Dank u wel. Ik heb een vraag over laadpalen. Dank voor de antwoorden op de technische vraag 89. Voor ons een les dat we iets duidelijker moeten zijn in wat we opschrijven. Want als je het over elektriciteit en capaciteit hebt, dan kun je een deel van het antwoord krijgen wat we ook gekregen hebben. We bedoelden eigenlijk over capaciteit. Is er een beeld van hoeveel palen er per jaar geplaatst kunnen worden? Dus niet wat de capaciteit van de palen is, maar wat de organisatie of aan kan qua plaatsing.
Ik hoop dat de wethouder hier ook ter plekke nog iets over kan zeggen, want dit is dus redelijk technisch toch weer. Maar ik ga even naar de heer Laherse, Partij van Arbeid, voor de laatste vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Sluit aan op enigszins op die van de heer Hiddema, denk ik. Venema, sorry. Niet kwalijk. Van mevrouw Van Hunnik begrepen wij eigenlijk dat er de personeelsproblemen vooral zitten bij op financiën en onderwijs. En ik vroeg me af of die bij u dan wel goed zitten. En dan denk ik ook met name aan handhaving, betaald parkeren bijvoorbeeld en verkeerd fout parkeren op trottoirs en zo. Want bij de gehandicapten, menen mensen, dacht ik niet alleen aan de opbrekingen, maar ook gewoon aan de situatie al sinds jaar en dag in menig buurt in Hilversum, waar
auto's gewoon op de stoep staan, wat niet mag. Ik vroeg mij dus af, heeft u genoeg capaciteit, zowel in de, niet zozeer in de beleidssfeer als wel in de uitvoering?
De wethouder.
Dank voorzitter. De allereerste vraag. Onze financiële systematiek is dat wanneer een overschot ergens niet wordt overgeheveld of anderszins wordt gereserveerd, dat het terugvalt naar de algehele middelen. En dat geldt dan dus ook voor deze 4,5 ton in de voorstellen zoals die in ieder geval nu op tafel liggen. We hadden de technische vraag over de capaciteit van laadpalen inderdaad begrepen als te maken hebben met de technische capaciteit. Al die in relatie tot de capaciteit van het netwerk, want ook in dat kader hebben we het vaak over dat begrip. Maar u vraagt naar de capaciteit van de organisatie, om het maar zo te zeggen. Ik durf daar geen rem op te geven, maar die capaciteit die is groter dan wat er nu gebeurt. We acteren nu op aanvraag, dus we reageren op aanvragen van inwoners. En dat bepaalt dus op dit moment ook het tempo. Als dat hoger moet, dan kunnen wij dat aan. Dat durf ik zeker te zeggen. Maar dan kijk ik stiekem toch eventjes vooruit. We gaan dat tempo ook verhogen, want we willen van een reactief naar een meer proactieve benadering van dit probleem. Maar daar hebben we het morgenavond of anders in het kader van de mobiliteitsvisie binnenkort over.
Nu nog de handhaving van de heer Laerse, Partij van de Arbeid.
Ik vind hem heel lastig, want dat is ook wel een gewetensvraag. En dan relateer ik hem niet zozeer aan personeelsproblemen, in de zin van moeilijk vacatures kunnen vervullen. Want in alle eerlijkheid was dit al een issue lang voordat we die problemen hadden in de mate waarop we ze nu hebben. Het is al heel lang een onderwerp van discussie. Dat zit hem deels bij de politie als handhaving openbare orde. Daarvan weten we gewoon dat die bepaalde prioriteiten stellen. En dat betekent gewoon dat bepaalde zaken er in de praktijk gewoon niet van komen. Toen zo simpel denk ik dat we ook kunnen zijn. Gelukkig, zeg ik dan, hebben we ook nog onze eigen parkeerboas, om ze maar eventjes zo te noemen. En die treden handelend op daar waar nodig. Wij hebben 1 of 2 maanden geleden hebben wij in de commissie gesproken over de parkeernormen. En uit mijn hoofd heeft de raad volgens mij vrij breed, zo niet vrijwel unaniem, daar 4 specifieke punten meegegeven aan het college. En 1 daarvan was natuurlijk de handhaving. Dus we zijn ook voornemens en u kunt het ook zien in de stukken die eerder vandaag zijn verstuurd om op dat punt te gaan intensiveren.
Dan zijn we aan het einde gekomen van de vragen aan wethouder Heller. Dank.